Of je nou virtuoos bent of geen noot kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Bra.
Welkom bij aflevering 14 van Brood en Spelen seizoen 4 en de 10e backstage aflevering. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en leergierige muziekstudenten. Mijn naam is Jasper van Vught en vandaag praat ik met Mireille Versteeg van Fix Artist en Talent Management. Ik wil meer weten over leren van Guus Meeuwis, wat zij van artiesten verwacht, waar ze mee werkt en wat haar rol en bijdrage is bij de carrière van artiesten. Welkom Mireille, fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Ja, zou je jezelf eens willen voorstellen voor de mensen die jou nog niet kennen?
Ik ben Mireille Versteeg. Ik ben van beroep artiestenmanager. Dat doe ik al bijna 20 jaar. Dat doe ik zelfs al langer. 22 jaar. Waarvan bijna 20 jaar de manager van Guus Meeuwis, inderdaad. En sinds een paar jaar voor mezelf. En verder ben ik moeder. Ik schrijf ook boeken. Sinds vorig jaar ben ik auteur. En ik woon in Utrecht. En ja, wat wil je nog meer weten? Dat gaan we zo over hebben, denk ik.
Loop je toevallig nog hard?
Nee. Ik heb een voorliefde voor vechtsporten om te doen. Maar ik moet zeggen dat ik echt al 2 jaar bar weinig uitvoer.
Mm-hmm. Welke vechtsporten?
Krav Maga en kickbox.
Oh, wauw.
Ja.
Mooi.
Ja. Maar ja, ik zeg het nu nog steeds heel vaak alsof ik het nog steeds doe dagelijks. Maar dat is echt al heel lang niet aan de hand. Dus dit is weer een goede reminder om mezelf er heel even bij elkaar te rapen. Om het weer te gaan doen.
Maar de boodschap is duidelijk. Jij moet je niet in een donker steegje tegenkomen.
Nee, zeker niet. Nee.
Helder. Gelukkig is de podcaststudio hier in de Jordaan bij Grap Amsterdam goed verlicht. Ja. En lijkt je goed gehumeurd te zijn.
Ja.
Dus en ik zal mijn meest kritische vragen maar even achterwege laten als ik dit zo hoor. Hey, ik heb je website bekeken en een beetje in je geschiedenis gedoken. En het viel me op dat jij film- en televisiewetenschappen hebt gestudeerd. Waarom coach je voor die studie?
Grappig verhaal meteen. Ik heb eerst Engels gestudeerd en toen ook nog maatschappelijk dienst en werk en dienstverlening. Dat kon toen nog. Ik kon nog heel veel, dat is lang geleden, oma verteld, maar toen kon je nog heel lang studeren. En allebei mee gestopt. En toen moest ik een nieuwe studie zoeken. En toen heb ik letterlijk de Gouden Gids. Ik weet niet, voor diegenen die het nog weten. Dat was een boek waar alle bedrijven in stonden. Toen had je nog geen internet. En toen heb ik bij de Universiteit van Utrecht gewoon letterlijk ben ik gewoon gaan kijken welke studies er aan werden geboden. En toen zag ik film- en televisiewetenschappen. En toen dacht ik, is dat een studie? Nou, ja. Dat is briljant, want ik keek heel veel tv en films, dus ik dacht dat ga ik doen. En daar kwam ik natuurlijk wel van een koude kermis thuis, want het was behoorlijk aanpoten. De eerste 2 jaar heel veel theorie, heel veel wetenschapstheorie. En daarna werd het heel leuk. En,
wat maakte het leuk?
Nou, de laatste 2 jaar, vooral het laatste jaar, kan je natuurlijk gewoon keuzevakken kiezen. Dus dan kan je gewoon vakken volgen die heel erg gaan over het genre of de topic. Ik ben op een gegeven moment heel erg op muziek gaan focussen in film en tv en op feminisme of vrouwenstudies.
Mm-hmm.
En dat kan je dan gewoon vervlechten in wat je dan op dat moment bestudeert.
Ja, je kan het toepassen op je eigen interesse.
Ja, dat was gewoon heel veel papers schrijven. Ik vond het leuk om te schrijven. Dus ik heb vooral dat soort vakken gekozen waar je dan eigen onderzoek kon doen en uitwerken.
Ja, ja. Nou, het verbaast me dat te lezen. Want uiteindelijk word je artiestenmanager.
Ja.
Waarom heb je niet gekozen voor een muziekopleiding? Of een muziekindustrie professional-achtige studie?
Nou, omdat ik indertijd ook helemaal niet bedacht had dat dat kon. Want eigenlijk wilde ik nog journalistiek studeren, maar ik durfde niet, want je moest iets inleveren. En toen kreeg ik ook meteen faalangst, dus ik dacht, laat maar zitten. Dus toen ben ik film- en tv-wetenschappen gaan studeren. Maar het idee dat je iets kon studeren om in de muziekindustrie te gaan werken, dat was nog helemaal voor mij niet in beeld. Dat is nu best wel wijd verbreid, maar dat was, dat was toen nog helemaal niet zo bekend. En ook het idee om in de muziekindustrie te gaan werken was toen ook nog helemaal niet zo concreet voor mij. Ik dacht, ik ga gewoon bij tv- of filmwerken. En dan ga ik misschien bij een clipstation werken. Ja. MTV en TMF. Heb ik ook gesolliciteerd voor een stageplek. Dus ja, ik
is dat gelukt?
Ja, dat was gelukt. Maar ik wilde stage lopen in de zomervakantie. Want dan zou ik zeg maar in mijn vrije tijd studiepunten in kunnen halen. Want ik liep enorm achter inmiddels alweer met mijn studie. Dus en zij konden me bij TMF pas vanaf september gebruiken. Dus toen ben ik verder gaan kijken. Maar heel Hilversum, heel de industrie lag gewoon plat in de zomer destijds. Want er gebeurde niets op tv. En toen ben ik uiteindelijk benaderd door de Entertainment Group voor een stageplek. En dat was een nieuw bedrijf, nog nooit van gehoord. En die gingen iets rondom een activatie in de zomer rondom een Veronica-gids doen. En daar hadden ze een stagiair voor nodig. En toen dacht ik, ja, als jullie daar iets naar mijn studie begeleiden, iets interessanters van kunnen maken op papier, dat het aansluit bij mijn studie, dan kom ik wel stage lopen.
Hoe kwamen ze bij jou uit?
Via een stagebureau, denk ik. Op een gegeven moment, je kon je dan inschrijven in Hilversum bij stagebureaus. En dan denk ik dat ik daaruit gehaald ben. Echt puur random toeval. Allemaal. Ja.
Bijzonder verhaal.
Ja. Ja, achteraf helemaal, ja.
Ja. Ja. Nou, het is ook wel mooi. Hoe oud ben je, als ik vraag mag?
49.
Ja, het is ook wel bijzonder, want ik ben 5 jaar jonger dan jij. En ik herken wat je zegt over het niet weten dat er zo'n opleiding is.
Nee.
En ik las dat je bijvoorbeeld ook veel mixtapes maakte vroeger.
Ja.
Veel in plaatzaken te vinden was. Ja. Dat klinkt allemaal heel herkenbaar.
Ja.
Maar niet weten, ja, hoe kom je nou eigenlijk die muziekwereld in?
Nee, en dat voor mij was dat zoiets magisch ook. Van ja, daar werken alleen maar hele coole, interessante mensen die daar, weet ik veel, al vanaf hun 12e ergens met snoeren hebben, weet ik veel. Ik had niet het idee dat voor mij was weggelegd. En pas helemaal aan het einde van mijn studie, toen ik ben ook afgestudeerd op de hip-hop videoclip. Dat was mijn scriptie. Ik dacht wel toen, ik ga dus bij een clipstation werken. En dan hoop ik dat ik via die weg bij een platenmaatschappij kan werken. Dat was voor mij echt het hoogst soort van, ik wil daar, that's where the magic happens.
Ja, dat klinkt bekend.
Ja, ja. En ja, het liep iets anders.
Ja.
Ja.
Waar ging je scriptie over? Je zegt over hiphop.
De representatie van de zwarte vrouw in de hiphop videoclip. En toen was het Afrikaans-Amerikaanse vrouw in de hiphop muziekvideo, denk ik.
Dat eind jaren 90.
Ja, ja.
Ja, precies. Ja. Wat was de belangrijkste conclusie?
Dat een hele lange, interessante voorgeschiedenis, al helemaal terug te beredeneren tot aan de slavernij ook in Amerika. Over hoe man-vrouw verhoudingen binnen de zwarte gemeenschap in Amerika in videoclips eigenlijk nog steeds naar voren kwamen. Hoe een man zich omringt met heel veel vrouwen en hoe vrouwen heel erg op zoek zijn naar maar één partner. En dat is even met een grove bijl hoor, want er zit natuurlijk, het is heel complex allemaal. En dat er vooral heel weinig vrouwelijke hiphopartiesten destijds waren. Dus dat was echt moeilijk. Ik moest ook echt videoclips opnemen op een VHS-band nog. En dan moest ik hem aanvragen bij de box. Ken je dat nog? De box?
Zeker.
Dan moest je bellen. Ja. En dan moest je heel lang wachten tot, dan kon je een clip bestellen. En heel lang wachten tot hij een keer voorbij kwam. En dan zat ik zo klaar. En er ging een vriend van mij die wel iets van computers snapte. Die maakte er dan een digitale file van. En dan ging het daarna frame voor frame analyseren over. Nou ja, oké. Okay. Ja, en wat me opviel inderdaad, het is een man. Het is altijd een soort 20, 30 vrouwen om zich heen. En die vrouwen zijn allemaal soort van hetzelfde.
Statussymbool.
Ja.
En andersom, wij adoreren deze ene man.
Ja, en bij vrouwen, er waren dan volgens mij Lil Kim was dat volgens mij. Die had dan ook een clip waar ze een paar mannen om zich heen had verzameld. Dat ze het soort spiegelde, zeg maar. En
ja, goed.
Ja,
mooi.
Ja. Ja, het was een interessante journey.
Ja, ja. Interessante scriptie ook.
Ja.
Ja. Hey, je zei, vervolgens kwam ik bij toeval via een soort stagebank kwam ik terecht bij de Entertainment Group.
Ja.
Net opgericht bedrijf.
Ja.
Jij ging er voor een activatie werken.
Ja.
Wat is een activatie?
Een activatie is als een merk. In dit geval was het de Veronica Gids. Want die hadden inmiddels geen zender meer. Het was ooit een tv-zender, maar die hadden ze niet meer toen. En zij wilden in de zomer om zeg maar het merk. God, ik weet het. Ik ben ook meer vergeten dan dat ik nog weet hoor. Maar ze wilden het merk blijven laden onder jongeren door, zeg maar,
Your
in de zomer.
Heette dat toch?
Nee, dit was echt Veronica Magazine.
Was nog Veronica.
Ja. En dan wilden ze, oh, volgens mij gingen ze weer toewerken nadat ze wel een zender hadden. En dan wilden ze in de zomer een paar evenementen organiseren met talentenjachten, zodat dat merk levend bleef. En dus ze gingen op zoek naar de beste radio-dj, naar de beste, het beste model, het beste, de beste acteur. En toen deden wij in Six Flags, staat dat nog?
Walibi Flevo.
Ja. Ja. Daar gingen we dan een paar zaterdagen die talentenjacht organiseren. Ja, het had echt nul met mijn studie te maken.
Maar ja, het was wel. Je was met talent bezig en met muzikale artiesten ook.
Nou, vrij weinig eigenlijk. Toen, nee, met deze activatie ik liep gewoon rond met een schema met tijden en zo. Ik had verder niet. Het was niet. Ze waren ook niet op zoek naar artiesten, maar meer acteurs en presentatietalent.
Ja,
dat soort dingen. Ja.
Ja. Maar wel met jongeren, talent, mensen die het willen maken in de creatieve sector.
Ja, en ik zat in één keer in een organiserende rol, wat later ook nog wel van pas kwam.
Ja, wat waren je taken?
Bij die activatie? Mm-hmm. Ja, eigenlijk het zorgen dat iedereen wist waar, hoe laat ze moesten zijn. En op locatie zorgen dat alles goed liep. Een collega van mij die had dan de locatie geregeld en de faciliteiten. En dan op een gegeven moment moet dat opgebouwd, afgebouwd. Mensen komen aan, het publiek moet naar binnen, weer naar buiten. Dat soort dingen, ja.
Maar daar had je niet voor gestudeerd?
Want ik had er niet voor gestudeerd. Ik had wel in Utrecht tijdens mijn studie wat feesten georganiseerd. Ik had wel al dat dan al spelenderwijs gedaan. Maar niet op professionele, nee.
Nee, en dan word je daarvoor ingeschakeld. Wat was nou het eerste wat je leerde?
Goede vraag. Ja, alles opschrijven sowieso. Goed documenteren is heel belangrijk als je iets organiseert. Dat je continu alle key personen in het proces goed blijft informeren. Dus communicatie is heel belangrijk. Continu lijstjes maken, communiceren, afstrepen, zorgen dat iedereen op de hoogte is. Ik denk dat het structureel denken en het gestructureerd werken, dat me dat toen wel is ingeslagen, zeg maar.
Ja, want je zegt informeren, communiceren. Wat gaf je dan door?
Gewoon zorgen dat iedereen weet wat het doel is van zo'n dag. Mm-hmm. Wat er van ze verwacht wordt. Ja. Hoe laat, waar iedereen is. Dat niet iedereen tegelijk komt of te laat.
En dat in een schema vangen, zodat
schema's,
je weet.
Ja. Maar ook gewoon doel. Het doel is heel vaak belangrijk als je mensen. Het is niet zo, je moet er om 4 uur zijn. Maar je moet ook wel vertellen waarom ze er om 4 uur moeten zijn. En wat je uiteindelijk aan het einde van de dag wil dat ze gedaan hebben. Of waar ze voor komen. Dat vind ik ook altijd wel belangrijk. En soms missen.
Omdat je dan op die manier het samen doet. Een gemeenschappelijk doel creëert. Ja. In plaats van, ik heb een doel en die ander is het onderdeel van.
Ja.
Ja, mooi. Hey, en je zei de Entertainment Group.
Ja.
Net opgericht bedrijf. Ja. Wat was dat voor bedrijf? Want ik spreek even in de verleden tijd.
Ja. Dat was, ik denk dat ze toen misschien een jaar of twee bestonden. Ik had er echt nog nooit van gehoord. En je kon toen ook nog niet op internet heel veel Google was toen nog niet echt een ding. Ze kon nog niet heel veel onderzoek naar doen. Dus ik kwam ook letterlijk van Pinkpop af. Met nog modder aan mijn broek kwam ik daar in die stapte ik bij de bushalte uit en die was aan de overkant. En het is zo'n grote kantoorvilla in Hilversum, waar je daar heel veel van hebt. Toen dacht ik, oh kut, ik had me om moeten kleden. Want ik had totaal niet bedacht dat het zoiets zou zijn. En toen had ik daar mijn sollicitatiegesprek met Chris Haviga. En dan ben ik ook weer vergeten wat de vraag was eigenlijk.
Nou, hoe je daar terecht kwam en wat voor bedrijf het was.
Het was dus een bedrijf met echt heel Hilversumse mensen in mijn ogen. Dus allemaal een beetje van het kader, van het kaliber. BN'er, dus Marco Borsato. Het was het bedrijf van Marco Borsato. En allemaal mensen die in Hilversum werkten. Een beetje een beetje kak allemaal. Mm-hmm. Dus ik schrok een beetje toen ik daar binnenkwam.
Want jij dacht, ik kom bij een muziekbedrijf te werken. Ja. Je had zelf de landgraaf modder nog aan je broekspijpen.
Ja.
Ja. Jij kon niet veel meer muziek zijn.
Nee, en ik had, ja, het was inderdaad best wel corporate en netjes allemaal. En ja, ik zat ook echt op het puntje van de bank, want ik wilde hem niet vies maken. Ja, maar ja, zij hadden ook echt iemand nodig die zomer. Dus het is van beide kanten goed gekomen.
Ja, ondanks de aanvankelijke mismatch.
Ja, maar het bedrijf zelf was werd me toen uitgelegd. Het was inderdaad een start-up toen. Opgericht door Marco Borsato en Paul Brinks uit mijn hoofd. Met de bedoeling om een multimedia bedrijf te worden.
Mm-hmm.
Dus zij wilden concerten organiseren. Sowieso alle activiteiten van Borsato werden daar ondergebracht. Mm-hmm. En ze wilden daarnaast uitbreiden met andere artiesten en concerten van andere artiesten. En dus ze wilden evenementen organiseren, besloten evenementen. Ze wilden tv-programma's gaan maken. Ze hadden echt grote plannen. En dat was heel tof. Het was echt een... je voelde gewoon, en toen ik even van de schrik was bekomen, dat het een hele ander soort environment was als dat ik dacht. Ja, je voelde wel de creativiteit en de bewijsdrang door de gangen stromen daar.
Ik kan me ook voorstellen dat je denkt, oh ja, zo ziet de muziekindustrie er dus werkelijk uit. Het zijn niet de mensen die, net als ik, met pingpop schoenen en driedubbele wallen onder hun ogen...
Nou, meer dat, zo ziet dit deel van de muziekindustrie eruit. Want ik vond Borsato natuurlijk wel echt een heel ander segment dan waar ik ging naar Tivoli en naar Plato en inderdaad naar festivals.
Mm-hmm.
En dit was zeg maar het segment vroeger, Borsato, die hoek van de muziekindustrie waar ik zelf persoonlijk niet zoveel mee had. Maar dat nam niet weg dat het bedrijf zelf... Ik sloeg wel aan op die energie daar. En mm-hmm. ja, ook zij vonden het ook geen probleem dat ik echt nul ervaring had. En ze lieten me ook gewoon heel veel doen, ook na mijn stage.
Ja, je zegt heel veel doen. Je begon natuurlijk met de activatie. Ja. Hoe luidde jouw stageopdracht? Wat was nou concreet waarvoor je werd aangenomen?
Dat weet ik niet eens meer. Ik weet wel dat 2 weken later de helft van het personeel op vakantie was en ik in 1 keer alles maar moest oppakken wat er lag. Dus dat, maar en dat is eigenlijk denk ik ook tekenend sowieso voor de muziekindustrie en de entertainmentbranche. Als je niet bereid bent om gewoon alles maar op te pakken en te doen, of dat nou 's avonds is of midden in de nacht,
mm-hmm.
ja, dan moet je echt iets anders gaan doen.
Ja.
Er is nooit één lijn die van A naar B gaat en dat is het. En het is super grillig en onvoorspelbaar.
Ja. Ja. Toen was je 21, 22?
Nee, joh. Ik was echt wel oud hoor. 26 denk ik.
Maar dan
ik heb heel lang gestudeerd.
Ja, ik ben eitje.
Ja.
Hoewel, ik heb bijna 6 jaar gestudeerd. Ja. Ik mag ook niet klagen.
Ja.
Maar dan kom je daar binnen. Je zegt, mensen waren op vakantie.
Ja.
Er liggen daar dingen.
Ja.
En dat pak je op. Maar waar begin je dan?
Bij het begin.
Wat is het begin?
Geen idee. Er kwamen mailtjes binnen met mensen die zich aanmelden. Ik ging het een beetje ordenen van... Oké, ik maak een mapje aan voor radio-dj's en ik maak een mapje daarvoor aan. Ja.
Hoe bedoel je voor radio-dj's?
Ja, ze hadden een wedstrijd voor radio-dj's en een wedstrijd voor modellen en een wedstrijd voor acteurs.
Dat is die activatie waar je over had. Ja. Dus dat project ben je gewoon voort gaan zetten?
Ja, en toen kwamen mensen terug van vakantie en toen was het goed, ja.
Ja. Ja. En uiteindelijk... Ben je gebleven na je studie?
Ja, toen ik ben na mijn studie mijn scriptie dus gaan schrijven. En toen werd ik gebeld. Ik had inmiddels een goede klik met Mark Hofstede die daar werkt. En die ging de muziekafdeling opzetten. En de muziekafdeling zou dan de management van artiesten gaan doen. Ze wilden een stal gaan opbouwen. En volgens mij hadden ze toen Borsato, Treintje, Oosterhuis en Ilse de Lange. Nee, Ilse de Lange nog niet. Nou, misschien alleen Treintje en Borsato. Maar ze wilden uitbreiden. En ik had tijdens de lunch altijd leuke gesprekken met Mark. Want ik werkte dus bij de evenemententak op dat moment als stage. En ik had met hem wat leuke gesprekken.
Leuke vent ook.
Leuke vent, ja. En over muziek. En gewoon. En ik denk dat hij op een gegeven moment wel door had dat ik er wel een beetje verstand van had. En toen, toen werd ik tijdens mijn scriptie schrijven, werd ik door hem gebeld of ik wilde komen werken bij de muziekafdeling. En toen had ik zoiets. Nou, dan moet ik de wc schoonmaken. Ik tel maar wanneer ik moet komen. Ja, ik vond het inmiddels zo... Ja, ik vond het, wat ik zei, de energie van het bedrijf zo leuk. En het was misschien niet mijn type muziek. Maar ja, gewoon hun plannen. En ik had ook zoiets, ja, alles is mogelijk. Misschien komt er op een dag wel een hele toffe band die we kunnen gaan doen. Of,
mm-hmm. Was ja. je fan van een bepaalde band op dat moment?
Zo, welk jaar hebben we het over?
Nou, ja. Dat is 23 jaar geleden, dus 2001.
In der tijd, ik denk dat ik in der tijd... Betty Serveert, dat dan toen? Was dat toen? Is dat nog langer geleden?
Ja, dat is langer geleden. Tenminste, ze bestaan nog steeds natuurlijk.
Excelsior als, ja. ja. Daryl Ann was ik heel erg fan van. Ja.
Maar die zouden er nooit komen?
Ik denk niet dat ik daarmee aan... toen in elk geval niet, nee.
Was dat een probleem voor jou? In de zin van dat je... Je zei zelf, ik heb weinig affiniteiten mee.
Ja. Nee. Ik moest... ik was natuurlijk heel snobistisch, want ik keek er eigenlijk een beetje op neer. Maar ik had op een gegeven moment wel cd's van Borsato gekocht. Want
gekocht daar kon
je, je kon daar ook gewoon niet onderuit. Want dat, die man was overal in die liedjes. En dat was gewoon fucking goede muziek. Dan moest je gewoon zelfs al hield je van black metal. Dan moest je gewoon van, weet je, daar kon je kon er niet omheen. En dat ging gewoon tussen mijn oren zitten. Dus ik had ze wel gekocht voor in de auto op. Voor vakantie bijvoorbeeld. En dan zogenaamd ironisch, maar stiekem vond ik het heel leuk. En
vond je dat je dat moest doen, omdat je bij dat bedrijf werkte?
Nee, want die had ik daarvoor al. Ik had een schaamblaadje in mijn kast met cd's die ik eigenlijk niet hoorde te hebben. En er zaten de Carpenters in.
Hey, geen slecht woord over de Carpenters.
Nee, maar ja Daryl Ann.
Fantastisch geproduceerde muziek.
Ja. Maar goed, daar liep je niet mee te koop in der tijd, voor mijn gevoel. En Borsato zat daarin. Ja. Dus nee, zeker niet. Nee, het was niet een vereiste. Nee.
Wanneer ontmoette je Borsato voor het eerst?
Nou, vrij snel volgens mij. Denk al in mijn eerste week. Die stond in het kantoor tegenover mij te zingen. Was die aan meezingen met een demo of zo, denk ik. En ik had volgens mij net mijn moeder of zo aan de lijn. En ik zei, mama, Borsato is hier. Ja.
En hoe ging je met hem?
Interessant.
Werd je aan hem voorgesteld of introduceerde je jezelf?
Nee, volgens mij werd ik voorgesteld. Ja, ik weet het niet meer helemaal precies. Maar...
En hoe heb je gedragen naar hem?
Pff, weet ik niet, gewoon beleefd. Ja.
Normaal?
Ja, normaal. Ja.
Ja.
Ja. Sorry, geen spannende anekdote.
Nee, maar goed, je ziet wel eens dat... als er bekende mensen, dat mensen ook allemaal heel anders gaan doen.
Oh ja, nou dat kan best hoor. Ja, want ik had toen... Kijk, inmiddels is het voor mij super normaal. Maar ik denk dat het toen... Wat ik zei, ja, ik had mijn moeder aan de lijn. En ik had ze natuurlijk ook een beetje zitten fangirlen. Maar ik weet niet meer hoe ik dat naar hem toe heb. Nee, en hij is zelf ook heel aardig. Heel gewoon.
Ja. Hey, en... toen vervolgens ben je via Mark ben je bij de muziekafdeling gaan werken.
Ja.
Uiteindelijk ben je met Guus Meeuwis gaan werken.
Ja.
Wat ging je voor Guus doen?
Ze waren bezig met Guus, met gesprekken met Guus om hem aan te laten sluiten. Hij was net gestopt met Van Gant. Hij was weg bij Willem van Schijndel. En hij was op zoek naar een nieuw label en een nieuwe management. En zij wilden hem heel graag hebben. En ik had ze, toen Mark me belde van kom je bij me, heb ik nog wel de legendarische woorden gezegd. Van je weet, ik heb een hele brede muzieksmaak, maar ik heb wel een ondergrens en die ligt bij Guus Meeuwis. En toen wist ik dus nog niet dat ze met hem bezig waren. Dus toen, een paar maanden nadat ik daar werkte, toen zei hij wil je iets grappigs horen, maar ja, Guus komt hier binnenkort voor een afspraak en we gaan hem waarschijnlijk tekenen. En en ik was de enige medewerker op dat moment nog van de afdeling. En tenminste het andere meisje wat daar werkte, die had al twee artiesten. Dus ik was eigenlijk de enige die dat kon gaan oppakken. Dus ja, dat hield in dat ik alles ging doen. Ja, alles wat deden we toen. Ik begon vooral met boekingen. Ik kreeg de agenda doorgestuurd van zijn vorige boeker met nog allemaal tape optredens. Daarin voor de maanden die er al geboekt waren.
Ja, dat hij dus gewoon solo optreedt met een band.
Met een band, ja. Dat je toen nog zelfs.
Ja, een dat tape. Een
dat tape, ja. Moet je nagaan. En toen was het echt gewoon day-to-day management. Dus gewoon echt de praktische dingen. Zijn agenda, afspraken inplannen. Ik had nog niet heel veel strategisch ermee te maken. Totdat hij bij EMI... Volgens mij was het in mei werd hij getekend. Want dat heeft Mark gewoon allemaal. Dus ik voerde eigenlijk een beetje uit wat Mark bedacht of deed. En mm-hmm. dan pakte ik de praktische dingen daarnaast op.
Wat was je functietitel?
Geen idee meer. Ik weet niet eens of ik een titel had.
Nee. Nee. Je zei je deed ook de boekingen.
Ja.
Dat waren de lopende boekingen nam je over.
Ja, de nieuwe boekingen nam ik op een gegeven moment aan. Dat had ik ook nog nooit gedaan. Geen idee. Ik wist niet eens wat een call sheet was.
Nee. Nee. Was je dan actief aan het benaderen? Of keek je gewoon wat er binnenkwam en reageerde erop?
Ja. Nee, want ik had ook echt nul besef van hoe die markt eruit zag. En wat een boeker eigenlijk deed. Dus ik pakte gewoon dingen op. En dan ging ik maar uitzoeken hoe anderen dat deden. En dan.
Hoe deed je dat uitzoeken? Want je vertelde net zelf, het internet, dat was er nog. Het stond nog in de kinderschoenen.
Ja, precies. Ja, je had geen Martijn Kramer die je even kon googlen.
Bijvoorbeeld?
Wel binnen het bedrijf. Want er waren natuurlijk genoeg mensen die in de muziek werkten. En met artiesten werkten. En mijn collega en Mark. Ja,
die is gewoon veel vragen.
Ja, zeker. Ja,
precies. Ja. En de Muzikantendag Academy was er ook nog niet, hè? Laten we die niet vergeten te noemen voor de luisteraars.
Nee, die was ook niet. Sorry, nee.
Muzikantendag.nl/academy. Check even die. Zal het een goede. Maar wel heel leerzaam. Je moet natuurlijk ook heel veel... Of heel veel. Je moet natuurlijk fouten hebben gemaakt. Want als je niet weet hoe iets werkt... en je wordt hier gelijk in het diepe gegooid...
Ja, dus ik kwam op een pijnlijke manier achter... dat je twee edes hebt in Nederland. En het niet handig is als je de ene helft van de band... naar de verkeerde ede stuurt. Ja, dat hebben we ook wel eens meegemaakt. Dus fouten genoeg. Ja, tuurlijk. Ja, ik wist echt niet zoveel. Nee.
Wat is nou een eye-opener... Of bijvoorbeeld door een fout of door een miscommunicatie of iets dergelijks waar je nog steeds profijt van hebt?
Poeh, in die tijd. Ja. Nou, ik denk wel die. Van dat je gewoon je call sheet echt triple, dubbel, quadruple moet checken. Mm-hmm. Voordat je het mensen laat weten. Ja.
Assumption is the mother of all fuck-ups.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Ja. Hey, en... je zei, ik wist niet wat een call sheet was. Dat leer je dan snel.
Ja.
En je zei ook, ik doe day-to-day management. Wat is day-to-day management?
Ja, dat omvat eigenlijk gewoon alles wat met het dagelijkse reilen en zeilen van de artiest te maken heeft. Dus je hebt je kan een lange termijn strategie uitdenken voor een artiest. Mm-hmm. Of een branding traject. Of dat het heel erg inhoudelijk is. Of je doet echt heel erg zorgen dat ze... Dat je ze ontzorgt. Dat ze nergens zich druk om hoeft te maken. En dat kan bij de ene artiest betekenen dat je echt de agenda van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat helemaal inplant. Inclusief dan moet je je kinderen ophalen en dan moet je naar de tandarts. Of alleen zijn zakelijke agenda bijhoudt en zorgt dat de afspraken erin staan. De ene artiest wil het graag allemaal op mail. De ander die wil het toentertijd per sms. Zorgen dat een artiest, voordat hij er zelf aan denkt... en dat je het al bedacht hebt, dat je hem even een reminder geeft... dat je dingen inplant, dat je na hebt gevraagd, uit hebt gezocht.
Het is bijna moederen.
Ja. Ja.
Het lijkt me best heftig.
Ja. Maar ja. Ook leuk, vind ik. Ja?
Ja.
Ja.
En zie iemand als Guus, volwassen man?
Ja, maar die hoefde ik niet te moeder, hoor. Nee, die had... nee. Nee, maar zijn agenda stond wel bol van de zakelijke afspraken. Dus ik moest wel, als je een interview hebt in Schiedam en je moet dan en dan, maar je wil ook nog een schrijfsessie doen en in de avond heb je een optreden. Ja, dat moet je allemaal gaan uitpuzzelen. En dat is minder moederen. Ik hoef hem niet, dat gaat meer om, wanneer moet hij dan de auto in? En ik weet dat hij dan nog tussendoor moet eten, maar ja.
Dat moet ook ergens gebeuren.
Ja.
Ja, je moet een goede planning maken, betekent
goede planning, ja.
Ja. Alright, hey, laten we even een liedje luisteren van Guus Meeuwis.
Ja,
je hebt een cover gekozen van Van Morrison.
Ja.
Neem je steeds mijn hart weer mee. Waarom koos je dit voor dit liedje?
Nou, omdat dit doet me herinneren aan de... ik denk dat dit het album Hemel nummer 7 is uit mijn hoofd. En dat was eigenlijk de eerste plaat waar ik heel bewust betrokken was, ook inhoudelijk. Dus dat ik me voor het eerst ook echt buiten het day-to-day stuk ook veel meer ging... Eigenlijk geen bemoeien of niet bemoeien, maar veel bewuster mee ging maken hoe dat nou ging, zo'n plaat opnemen. Wat erbij kwam kijken, wat er belangrijk was. Ik had met Guus gesprekken over wat hij voor een sound wilde. Dus ik ging ook steeds meer op de stoel van Mark zitten, van Mark Hofstede, die tot dat moment die rol vervulde. En wil mezelf niet belangrijker maken dan het was in die periode. Maar mijn ogen gingen wel meer open naar wat het meer was dan alleen die agenda bijhouden en die boekingen voor hem regelen. Dus dit liedje van Van Morrison is een van mijn lievelingsliedjes van hem. En het deed me heel erg denken, ook qua sound, aan wat hij altijd zei dat hij wilde dat het was. Op zijn plaats. Dus ik vond het heel erg bij hem passen. Dus ik liet het hem een keer horen.
En je bent dus eigenlijk een A&R manager achter de taak aan het vervullen.
Ja.
Oké, laten we even luisteren.
Als ik hoor hoe de viool weer klinkt en het koper volt gedwee. Elke keer als ons lied begint, neem je steeds mijn hart weer mee. De reis is langer dan ik dacht, mijn schat, en de wind niet altijd mee. Als ik dan even aan je denk, neem je steeds mijn hart weer mee. Maar op een ochtend in mei krijg je de hemel als je wilt. Ik weet een bankje in het wandelbos en de wereld staat daar stil. Als de regenbui is weggewaaid en de zon komt met ons mee, dan weet ik weer dat ik bij je ben en neem je steeds mijn hart weer mee.
Ja, Guus Meeuwis met Neem je steeds mijn hart weer mee. Een cover van Van Morrison en de keuze van Mireille Versteeg. Die met Guus heeft gewerkt en ook aan deze plaat heeft meegewerkt. Dat was het album 7, zoals je al zei. En je vertelde dat je een A&R managerachtige taken ook op je hebt genomen. Dat lijkt me best spannend om dan zo'n groot artiest ook inhoudelijk te adviseren.
Ja, maar zo officieel was het helemaal niet hoor. Want het was niet zo dat... het was meer dat we gewoon dat soort gesprekken organisch hadden in de kleedkamer of in de auto of als die op kantoor was. Dus het was niet zo dat ik onderdeel was van het officiële albumteam. En dit is toevallig een van de voorbeelden die heel concreet waren. Dat ik iets aan hem liet horen en dat hij daar ook gehoor aan gaf. Maar verder heeft hij natuurlijk altijd gewoon bij major labels gezeten, waar A&R managers die taak vervulden. Maar dit kwam er wel bij. Kijk, het is gewoon om aan te geven dat vanuit mijn positie, dat mijn positie ook gewoon groeide. Dat ik gewoon met veel meer facetten van zijn carrière begon mee te denken.
Ja.
In plaats van alleen maar uitvoeren wat er al bedacht was, begon ik mee te denken over wat...
Ja, je groeide door.
Ja, en ook over de strategie.
Precies. Ja, je groeide gewoon door van het uitvoeren naar... Ja. Ja. Ook strategisch nadenken en kijken wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn.
Precies, ja.
Over die mogelijkheden. Hij doet ook die groots met een zachte G. Ja. Stadionconcerten.
Ja.
Volgens mij was dat ook rond die tijd, de eerste?
2006, ja.
2006, ja. Dat is ietsje later, denk ik.
Ja, we deden de eerste toen nog Heineken Musical, nu Avals Live, in 2005. Toen kwam hij van het podium af en toen zei hij zo, en nu wil ik het Philips Stadion doen. Nou, en zo was het gewoon bij de entertainment group. Ja, dan wordt dat gewoon uitgezocht. Ja, dat was volgens mij was de bedoeling dat hij één keer HMH ging doen en toen werden het er 2 of 3. Want hij had toen volgens mij dat jaar ook met Geef mij je angst een hit. Dus het tij begon heel erg te keren. Er was heel veel om hem te doen en hij zat weer helemaal in de lift naar boven. Dus
met het overlijden van André
Hazes, ja. Maar eigenlijk was daarvoor, misschien een jaar daarvoor, had radiodisjockey Edwin Evers, kinderen. Dat is ook lang geleden, was een hele belangrijke radiodisjockey in de ochtend. En die had, hij is weer terug, hè, zelfs.
Volgens mij zit hij nog steeds op de radio.
Ja. Nou ja, In ieder geval, die had een André Hazes week en die vroeg elke dag een andere artiest een cover op te nemen. Mm-hmm. Op zijn manier. En Guus heeft toen Geef mij je angst op zijn manier gedaan samen met zijn pianist Jan-Wim Roosboom. En dat liedje, daar werd van gevraagd of hij dat wilde spelen op de uitvaart in de Amsterdam Arena.
Ja, kan me nog herinneren.
Ja, en dat was een heel indrukwekkend moment. En daarna was er eigenlijk de druk om het uit te brengen vanuit de markt. Werd dat heel erg gevraagd. Dat hebben we nog best wel lang niet gedaan. Omdat we het een beetje niet zo eerbiedig vonden. Omdat om daar zo kort...
Het is het liedje van Hazes.
Ja, precies.
En, niet van Guus.
Nee. Dus, maar uiteindelijk, ik denk toch een half jaar later of zo, hebben we hem toch uitgebracht. Of naar radio gebracht, volgens mij in eerste instantie.
Ja. En hij zegt dan zoiets als hij van het podium komt. Ja. 5500 mensen. AFAS.
Ja.
En dan zegt hij, ik wil het Philips Stadion doen.
Ja.
Hoeveel mensen kunnen daarin? 16.000?
35.000.
Ja, pardon.
Ja. Ja, want...
Ajax ziet, hè? Nooit geweest. PSV-stadion.
Nee.
Dat zie je maar.
Jammer,
35.000. Ja. Ja.
Nou, je kan dit jaar nog. Dat is een aanrader. Ja.
Nou, niet in het kampioensjaar van PSV, hoor, Mireille. Blijf Ajax ziet.
Ja, weet ik veel. Ik weet niet van voetbal.
Maar 35.000, dat is wel een groter stapje.
Ja, nogal.
Wat zeg ik? Het is nogal een reuze stap. Ja. Want de AFAS uitverkopen, chapeau.
Ja, en nu ga je naar Ziggo Dome, maar dat bestond toen nog niet.
Nee. Hoe ga je dan beginnen?
Nou, eerst werd er gebeld naar het Philips Stadion of ze er überhaupt zin in hadden. Want daar werd in principe geen muziekevenement georganiseerd. Uiteindelijk bleek het ook echt een drama van een locatie. Maar
waarom?
Het is gewoon niet opgebouwd. Dus je hebt drie ingangen waardoor je iets naar binnen kan rijden.
Mm-hmm.
Maar dat moet allemaal op kleine... Dat ben echt helemaal uit de vaktermen. Van die kleine verrijdbare kranen.
Ja, yeah, ja. Yeah.
En dan moest alles over de dakrand heen getild worden. Want je kan gewoon niet met hele grote trailers naar binnen. Dus wat dat betreft is het echt een... Ja, moeilijk. En er waren geen kabel groot. We hebben echt een gat geboord in de muur daar om daar kabels doorheen te kunnen trekken. En het irrigatiesysteem onder het veld. Ja, dat moet natuurlijk beschermd worden. Dus daar, ja. Het
is, ja, vlonders op.
Ja, je kan niks hangen, want het dak kan het. Het heeft geen dak.
Nee.
Maar verder een heel leuk stadion, hoor.
Ja. En, dan bel je naar de commercieel manager of zo van het Philips Stadion?
Ja, ik toen nog niet. Maar dat heet dan Mark, denk ik, naar de directeur gewoon. Ja. Ja.
Oké. Okay. Maar ja, je wil niet dat je straks pak een beet 10.000 mensen in het stadion op zitten.
Nee.
Dat is al bijna het dubbele van
waar.
De AFAS.
Nee, dat is niet waar. Nee, want Guus had zoiets, ik wil daar spelen. Dat lijkt me tof. En de NTM Group had zoiets... Nou, we gaan het gewoon regelen. En of tenminste, we gaan proberen te regelen. En Guus heeft altijd met alles wat hij verzon of deed. Of het nou dit was, of Royal Albert Hall, of in New York willen spelen. Hij altijd zoiets gehad. Dit wil ik gewoon een keer gedaan hebben. En als mijn ouders er staan en 10 fans, dan vind ik het ook goed. En natuurlijk, het financieel even daar gelaten. Maar dat is wel altijd zijn insteek bij alles. Ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon proberen en... En dan zien we wel.
Dat lijkt me onwijs luxe voor jou.
Ja.
Om mee te werken.
Enorm. Ik heb
want dan kan je eigenlijk niet falen.
Dingen mogen doen. Tuurlijk kan je wel falen. Want natuurlijk wil je zelf wel. En je wil dat het financieel uit kan. En je wil, we hebben uiteindelijk natuurlijk in de loop der tijd wel andere doelen ook wel gesteld voor onszelf.
Mm-hmm.
Maar dat eerste, die eerste stadionconcerten. Ja, dat was wel de insteek van, dat was het begin. En de NTM Group stond daar gewoon voor in. Dus, ja.
Hoeveel mensen waren er de eerste editie?
Volgens mij hebben we er toen 4 of 5 gedaan. Of 3.
Nee, maar hoeveel mensen waren er?
3 keer uitverkocht.
Dus meteen van de AFAS naar 3 keer uitverkocht. Ja. Dat zijn 105.000 tickets.
Ja. Nou... En dan moet je, als je gaat factchecken, kan ik er best wel naast. Kunnen er ook 4 zijn geweest of 2. Maar ik.
Het was in ieder geval meer dan 1 keer.
Zeker.
En uitverkocht.
En uitverkocht, ja.
Want wat is het nou, als er nou daadwerkelijk 10 fans en zijn ouders hadden gestaan? Wie draagt dan het financiële risico?
De NTM Group was dat toen volgens mij. Ja. Nou, en zo diep zat ik er toen nog niet in, hoor. Dat ik helemaal de ins en outs weet daarvan. Maar ik neem aan dat zij dat dan droegen.
Ja, want dan kan je assertief wel zeggen, ja, het maakt me niet uit wie er staat. Ja. Maar dat is makkelijk praten als je zelf niet de financiële consequenties hebt.
Ja, dat is wel zo, ja. Ja, inderdaad. Maar ja, goed, je hebt natuurlijk ook nog wel met je profiel te maken. Het is niet zo dat je dat het heel lekker in de PR naar voren komt als er maar 10 mensen stonden. Dus, maar het is meer de insteek van, we gaan het gewoon proberen. En er is een hele grote kans op falen.
Mm-hmm.
Maar we doen het wel.
Ja. Ja. En het werd die kleine kans op succes.
Ja.
Wat is nou bijvoorbeeld iets wat je, een slimmigheidje die je toen hebt toegepast? Of jullie hebben toegepast, waardoor het waardoor je relatief veel succes hebt geboekt?
Nou, volgens mij is er toen een sponsor gevonden in Bavaria uit mijn hoofd. Dus dat is een altijd een goeie als je een groot evenement organiseert, dat je er een sponsor bij zoekt die dat. En volgens mij was het ook, maar dan weet jij dan beter dan ik, een EK of WK jaar, kan dat?
2006, ja.
Ja.
De EK, ja.
En volgens mij was op een van die dagen...
Nee, WK. 2006 was een WK.
Volgens mij was een van die dagen dus ook een wedstrijddag.
Mm-hmm.
En die hebben we volgens mij dat jaar al meteen de eerste editie gecombineerd met een concert. Maar ik weet niet of dat dan... Want misschien zagen we daar juist een risico in. Van dan komt er niemand. Laten we hem dan maar uitzenden. Dan komen ze misschien wel. Maar dat uiteindelijk was dat een enorm succesvolle formule. Want met zoveel mensen in een stadion kijken naar een wedstrijd van Oranje, want dan is iedereen in één keer voetbalfan, en daarna nog muziek luisteren, ja, dat was uiteindelijk een gouden formule.
Als je wint,
maar
wel, ja.
Uit toeval ontstaan. Ook omdat Guus zei, ja, ik ga niet spelen als er een wedstrijd is, want ik wil hem zien. Dus dan doe je hem er maar voor of daarna. Ja.
Ja. En Nederland won die wedstrijd?
Volgens mij wel. Ja. Is dat niet met? Ja. We hebben uiteindelijk best wel aantal keer een wedstrijd concertcombi gehad. En we hebben echt legendarisch moment gehad. Dat echt nog het laatste doelpunt werd gescoord. Op het moment dat de jongens letterlijk in de coulissen stonden om op te gaan. Het is gewoon tijdens dat ja, en dat hele het stadion ontploft. En maar ook wedstrijden gehad die we verloren. En dat het een beslissende wedstrijd was. En dat je dan, ja, dan het stadion weer even bovenop moet helpen, psychisch.
Wordt de setlijst dan aangepast?
Toen we verloren?
Ja?
Nee, volgens mij niet.
Dat niet? Nee.
Nou, trouwens. We waren denk ik toen wel al zover dat we alle scenario's misschien wel hadden klaar liggen van... Ja, dat kan trouwens best wel eens. Doe ik dit liedje als we verliezen? Dit, ja, dat zou best kunnen.
Zelfs dat is uitgedacht,
ja.
Bedoel je?
Ja. Ja.
Mooi.
Sorry, dat was mijn maag, hoor je dat?
Nee, dat hoor ik niet.
Nu niet om weten.
Nou... Als je behoefte hebt aan meer koffie of thee, dan moet je me een gril geven. Dan gaan we dat fixen voor je. Hey, je zei net iets interessants. Jij, we zochten een sponsor.
Ja.
Bij een sponsor denken mensen, oké, je hangt een paar spandoeken op met de naam van de sponsor. En die betaalt met doekoe. En dan, ja, dan loop je minder financieel risico. Maar volgens mij was dat niet zo'n sponsordeal. Vermoed ik.
Ja, ik moet eerlijk bekennen, toen der tijd, dus dat eerste jaar was ik niet op dat niveau betrokken. Dus ik weet niet precies wat de propositie was en uiteindelijk deal.
Propositie?
Propositie, ja, dat is dan, eigenlijk dan zet je op papier wat een sponsor terugkrijgt voor wat en wat hun tegenprestatie daarvoor is. De jaren dat ik er wel bij betrokken was, ja, dan gaat het om, zij krijgen, een sponsor krijgt dan vaak kaartjes, waar ze dan als enige tot bepaalde mate exclusiviteit krijgen om daar activaties mee te doen. Dus dan heb je weer dat woord activatie, dan mogen zij bijvoorbeeld een winactie organiseren of het als incentive inzetten voor bij de verkoop van een product.
Dus als je een kratje Bavaria kocht, dan kon je kaartjes krijgen voor Guus.
Of korting kon je weggeven. Of dat soort dingen werden er dan gedaan met sponsoren.
Super slim ook. Want ja. Zo krijg je die 35.000 kaarten makkelijker verkocht.
Ja, maar je kapte dat wel altijd. Dus je capte dat op een bepaald aantal. En de rest, ja, dat verkoop je wel aan je fans.
Ja,
ja.
Slim.
Ja.
En waarom Bavaria?
Ja, het is heel ver gezocht misschien, maar dat was een brouwerij uit de regio. Het is een brouwerij uit Brabant uiteraard. En volgens mij dat
net
was
als
ook,
Guus.
Ja, net als Guus. En die is zelfs geboren in hetzelfde dorp als waar de brouwerij staat. En het was het bier wat geschonken werd in het stadion.
Dus dat was een heel logisch 1-2'tje.
Ja.
Ja, logisch. Wat was iets wat je leerde van Guus? En dat hoeft niet per se qua organisatie te zijn, maar dat kan ook iets anders zijn.
Nou, van Guus als persoon, denk ik. Guus is, wat ik zeg, die denkt gewoon groot. Die droomt groot vooral. Die heeft gewoon altijd hele toffe, grote ideeën waarvan je in eerste instantie denkt, ja, maar hè, hoe kom je erbij? En dan gaan we het toch proberen of dan gaan we het toch uitzoeken. Heel veel dingen zijn gelukt van die gekke ideeën die hij heeft. En dat vind ik echt heel tof aan hem. Ik ben zelf veel meer van de beren op de weg en veel behoudender. En dat was misschien ook een goede combinatie daarom. Maar ik bewonder het heel erg. Hij is heel creatief. En liet zich dan niet beperken door... Ja, zwaartekracht of geld of wat dan ook. Dus heel positief ook. Want er zijn natuurlijk best wel ook wat periodes geweest die minder leuk waren. Entertainment Group die failliet ging. Corona-periode. En dan toch door hele toffe creatieve dingen te bedenken. Gewoon weer een positieve draai eraan geven. Ja, en dat vond ik heel leerzaam.
Waren er ook momenten dat het iets waarbij hij groot droomde dat het niet lukte? Want we horen nu succesverhaal op succesverhaal.
Ja, ik zit even te denken. Misschien want dat sneuvelde dan misschien al vrij snel aan de tekentafel of zo. Dus ik heb niet een iets waarvan we denken, oh ja, toen zijn we wel mee in verkoop gegaan, maar dat verkocht niet. Ik denk dat we dat dan misschien toch eerder al bedachten, maar kan zo 1, 2, 3 niet een voorbeeld bedenken.
Mm-hmm.
Nee, eigenlijk is vrijwel, niet alles wat we ooit bedacht is gelukt. Maar ik denk wel dat we op een gegeven moment met zo'n idee... dan komt op een gegeven moment de berekening of een realiteitszin. En dan stoppen we met het verder denken. Ja.
Veranderde je waardering van Guus? Want je zei dat was aanvankelijk mijn ondergrens.
Ja.
Veranderde die naarmate je langer met hem werkte?
Ja, enorm. Want ik was toch een beetje snobistisch wat muziek betreft. En uiteindelijk... ging ik naar het eerste concert binnen onze samenwerking. Ik ging even kijken bij een show van hem. Dat was dan in zo'n feesttent in een weiland. Zaltbommel, ik weet het nog goed. Dat ik dacht, hoe lang moet ik nog door dit weiland heen lopen voordat ik bij die tent ben? En toen ging ik daar staan en toen in de coulissen en toen ging hij optreden. En die hele tent van voor naar achter ging uit zijn plaat. En ik kende dus ook veel meer liedjes dan ik dacht. Ik dacht, oh, is dit ook van hem? Is dit ook van hem? Ik deed een cover van Boudewijn de Groot, echt briljant. En dus daar in die coulissen groeide mijn waardering natuurlijk al meteen enorm als frontman, als entertainer. Voor de band, laten we die ook niet vergeten. En dan later in het proces, hoe hij zelf naar muziek, als we het gewoon samen over muziek hadden en samen liedjes gingen luisteren van anderen. We zijn ook praktisch, we zijn dezelfde generatie. Hij heeft een goede muzieksmaak, goede filmsmaak ook. Ja, en uiteindelijk is het gewoon een enorm goede vakman, hele goede liedjeschrijver. Mij hoor je ook nooit meer zeggen dat ik van een bepaald genre niet hou of zo. Want in alles, zolang er vakmanschap bij komt kijken, ben ik erbij. Ja.
Mooi. Ja, dan hoef je het niet per se de muziek te zijn die je in je eigen vrije tijd opzet.
Nee, maar ik luister inmiddels ook anders naar muziek. Ik luister veel meer naar, misschien wat dieper. Ik luister wat meer naar productie of naar teksten of naar, ja.
Ja, dat is herkenbaar. Je werkte bij de Entertainment Group ook met acteurs en creatieve ondernemers.
Bij de Entertainment Group?
Mm-hmm.
Nee, de Entertainment Group deed het management van acteurs en creatieve ondernemers, ja.
Ja, maar dan werk je ermee toch?
Nee, want ik werkte bij de muziekafdeling.
Alleen bij de muziekafdeling? Ja. Oké, op je website stond dit anders namelijk.
Nee, dat is bij Modestus.
Modestus, ja. Excuseer. Ja. Daar wil ik nu naartoe werken. Modestus is het bedrijf van Guus Meeuwis.
Ja.
Want de Entertainment Group ging... spectaculair op zijn gat.
Knetterend onderuit, ja.
Ja, financiële mismanagement. Werd breed uitgemeten in de pers, kan me nog goed herinneren.
Ja.
Met een Marco Bassato die in tranen een persconferentie deed.
Ja.
Om het aan te kondigen. Hoe heb jij die periode beleefd?
Het was een hele... Ja, het hele verwarrende... Het was... Het was heel heftig allemaal, want in één keer, het ging ook allemaal heel snel. Dus in één keer was iedereen in een soort van paniek en we gaan failliet en wat gaat er gebeuren? En er stond in één keer cameraploegen voor de oprit bij het kantoor. En ik werd in één keer gebeld door journalisten die Guus erover wilden spreken. En hoe gaan we dat aanpakken? En heftig. Vond ik het. En omdat zo van, je kent het van films of zo, dat er dan in één keer een slot op de deur gaat, omdat dan dingen op beslag opgelegd worden. En nou ja, dat stond natuurlijk ook allemaal in kranten. En mensen hadden daar ook allemaal een mening over. En, maar eigenlijk is vanaf het moment dat ze failliet gingen, 2 dagen later werd Modestus opgericht. En ik moest me gewoon concentreren op Guus en op de stadionconcerten. Want er waren op dat moment 70.000 kaartjes verkocht waar het geld van weg was. En wij moesten wel zorgen dat die 70.000 mensen straks een concert hadden.
Precies.
En dat moesten we dus maar gaan uitzoeken hoe we dat gingen doen. En alle leveranciers gebeld, stadion, iedereen opgetrommeld. Ik kon nog een deel van het team.
Want die waren nog niet betaald?
Nee, maar op dat moment hoefde ze ook nog niet betaald te worden. Want we hadden alleen een kaartje verkocht, maar het produceren moest toen beginnen. Dus we moesten iedereen wel bellen van ja, wij willen het wel gaan doen. Maar ja, we moeten even kijken of dat gaat lukken. Want ja, die omzet is weg.
We kunnen je niet vooruit betalen, dan wel garanderen dat we het bedrag hebben.
Nou, we moesten met iedereen wel een gesprek aangaan. Ja. Maar dat gold natuurlijk voor heel veel mensen die op dat moment gedupeerd waren of werden door het faillissement. Mm-hmm. Dus er was ook wel samenhorigheid en begrip en in ons geval ook enorme bewijsdrang van we gaan het gewoon flikken.
Ja. Ja. Had jij iets gemerkt van die financiële mismanagement toen je er werkte?
Nou ja, ik kan heel stoer zeggen van wel, maar ik weet wel, zo tegen het einde, dus vlak voordat het echt misging, had ik wel het idee van dat er meer mensen aan de top werkten dan op de vloer. Maar ik was helemaal niet zo ermee bezig dat ik daar enorme conclusies al uittrok of dat ik daar mening over had.
Nee.
Er belden steeds meer mensen, muzikanten al en technici die zeiden ja, mijn factuur wordt niet betaald. En dat vond ik wel heel vreemd, want we waren altijd heel netjes op tijd en nu duurde dat. En ik kreeg steeds een vage antwoord, maar ja, achteraf kan ik zeggen dat misschien een teken was, maar ja.
Ja. Hey, en je ging mee met Modestus?
Ja.
Hoe vanzelfsprekend was dat?
Ja, heel, denk ik wel. Want ik wist op dat moment alles van het rijden en zeilen rondom Guus. En, en Guus wilde heel graag het zelf gaan doen. Mm-hmm. Dus niet meer bij een managementbureau, maar het gewoon zelf gaan doen. Dus ja, dat was eigenlijk heel logisch dat ik dat ging doen.
Ja.
Ja.
Kom ik terug bij die creatieve ondernemers. Want het is niet alleen het management van Guus. Het zijn ook acteurs en creatieve ondernemers.
Nou, dat is ook weer niet helemaal zo. We hebben het eigenlijk heel lang was het alleen Guus Meeuwis. En echt pas aan het einde van dat ik daar werkte, zeg maar de laatste 3-4 jaar, zijn we ook gaan uitbreiden naar andere artiesten. We hadden op een gegeven moment een label, we hadden op een gegeven moment een publishing tak. Ik ben op een gegeven moment ook het management van Rob Dikke gaan doen, een andere artiest. En toen kwamen er al nagelang ook wat mensen aankloppen voor wat kortlopende service dingen. Mm-hmm. Dus ook acteurs die bijvoorbeeld wel een liedje uit hadden, maar geen idee hadden hoe dat werkte met rechten of waar ze recht op hadden. En zo kwamen dan weer in gesprek met acteurs die dan zeiden van oh ja, maar ik ben gevraagd voor dit muziekprogramma. Dus dat had altijd wel iets met muziek te maken. En creatieve ondernemers, bijvoorbeeld Manon Meijers, Meeuwis, die een boek uitbracht. Daar hebben we mee geholpen met het marketen van dat boek. En zo gingen we eigenlijk, omdat we best wel veel kennis en expertise in huis hadden, ook wat andere diensten verlenen.
Ja, want dan neem je de lessen uit de muziek mee daar naartoe. Maar wat heb je andersom geleerd?
Veel over social media marketing. Dat toch wel, ja.
Is dat heel anders bij ondernemers dan wel acteurs?
Ja, omdat die vaker commerciële afspraken maken met voor hun social media platform.
Dat ze advertorials doen of zo?
Ja, dat ze advertorials doen, samenwerken, collabs, ja. Daar had ik met Guus eigenlijk nooit echt mee te maken. Dat deden we met hem niet, nee.
Waarom niet?
Was niet nodig, nee.
Ook weer een luxe positie, hè?
Ja, enorm, ja. Ja.
Nu wel?
Weet ik niet. Of Guus dat doet, nee, dat weet ik niet. Nee, ik, nee. Geen ja. idee. Ik zie het hem niet doen, dus ik denk het niet. Nee, ik denk niet dat hij dat... Nee.
Nee, zeker in de muziek. Ik bedoel, wij schelen 5 jaar.
Ja.
Je was al heel snel een sell-out vroeger.
Ja.
Dat is echt volledig veranderd.
Ja.
De laatste
zeker.
15, 20 jaar.
Ja.
Dat, als je nu als band een collab doet
ja.
met een merk, dan wel in een commercial zit, is het eerder cool dan dat het een sell-out is.
Ja.
Dus die geloofwaardigheid kun je ook maar 1 keer verliezen natuurlijk.
Precies.
Dus dat is wel veranderd, maar ik denk dat Guus er ook wel heel erg bewust van is.
Ja. Ja, klopt. Ja.
Hey, en op een gegeven moment ben je je eigen bedrijf op gaan richten. Fix Artist en Talent Management. Hoe lang heb je toen bij Modestus gewerkt?
Vanaf 2010, 2009 tot 2021.
Ja, dus 12 jaar.
Ja.
Ja. Waarom dacht jij, ik ga nu voor mezelf beginnen?
Ik heb bij Modestus echt ontzettend veel toffe dingen mogen doen. Maar echt niet normaal. Want ik moest ook in 1 keer een bedrijf runnen. Want mm-hmm. we zijn uiteindelijk uitgebreid. Er kwam personeel bij kijken. Ik was eindproducent van stadionconcerten. God weet het in 1 keer. Ik moest in 1 keer een platencontract met een major uit onderhandelen. Wat ik nog nooit had gedaan. Want dat deed bij de Entertainment Group ook iemand anders. Ik heb zoveel... Nou, we gingen naar Engeland. We hebben een concert in Royal Albert Hall opgenomen. We hebben een pop-up restaurant gedaan. Nou, zoveel niet normaal toffe dingen gedaan. En toen kwam op een gegeven moment het punt dat ik dacht... maar ik mis het gewoon om... of ik wil gewoon ook een keertje in de muziekindustrie werken... met andere mensen, andere muziek, een andere hoek. En als ik dat ooit nog wil doen, dan moet ik misschien... dat nu gaan doen, want anders ben ik misschien straks te oud. Willen ze me niet meer.
Want bij Modestus was daar niet ruimte voor om...
Nee, we hebben wel een tijdje over gehad. Want wat ik zei, op een gegeven moment gingen we uitbreiden. Kregen we eigen label, eigen publishing. Want Guus ging weg bij Universal en dan zijn we het zelf gaan doen. En ja, als die infrastructuur staat, waarom niet voor andere artiesten? Dus dat gingen we... We hebben wel wat voor andere artiesten gedaan op het label en op het publishing. Ik ben toen... Omdat ik dacht, ik vind het lijkt mij leuk ook om op management uit te breiden. Ben ik dat met heb ik Rob Dikke gedaan. Wat ik ontzettend leuk vond. En daardoor had ik ook zoiets van, het lijkt me ook leuk om dat meer te gaan doen. Maar die ambitie had Guus gewoon niet om dat met zijn bedrijf te doen. Om nog meer artiesten te gaan managen. Dus ja, toen stond ik wel op een gegeven moment voor de keuze van... ja, als ik dat wel wil, dan moet ik misschien weg.
Ja.
Ja.
Ik wil toch nog even terugkomen op wat je net zei. Het uitonderhandelen van een contract met een major.
Ja.
En je zei dat had ik nog nooit gedaan.
Nee.
Hoe pak je dat aan? Zeker in deze tijd van Ronnie Flex.
Ja.
Lijkt me dat een hele
legitieme
vraag.
Ja, en ik voelde heel erg die druk van... Oh my god, dit is... Want ik zag die termijnen ook in zo'n contract. Hè. Je tekent best wel veel rechten weg voor lange termijnen als je niet op past.
De impact dus kan groot zijn.
Ja, dus ik voelde heel erg die verantwoordelijkheid om dat goed te doen voor Guus. Want ja, en dus ja, ik ben, ik was een soort, ik ging daar een soort ja, studie van maken. Dus ik ben echt met een liniaal over dat contract gegaan. Alles wat ik niet snapte, ben ik gaan uitzoeken. Term destijds was gewoon bij iedereen die waarvan ik maar dacht dat ze iets wisten, zei: kan je me dit in je Janneke taal uitleggen? Dit artikel, deze zin, ik weet niet wat hier staat. En ook bij de platenmaatschappij zelf. Wilma Wagenaar werkte daar toen legal. En dan heb ik gewoon sessies gehad op kantoor. Vertel me maar waarom dit percentage, waarom. En kijk, het is makkelijk.
Dan zit je met je tegenstander, die gaat je adviseren.
Nou, ze moest mij dan gewoon wat dingen verklaren. Van waarom 10% overhead voor nog eens een keer? Leg maar eens uit, wat valt er dan onder? Dat soort dingen. En zij vond het ook heel leuk om te doen. Het was, ja, zij vond het ook wel heel leuk om uit te leggen. Volgens mij, ik weet niet, misschien moet je er bellen. Maar dus heel veel vragen. En ik kon dat vanuit die positie, want iedereen wist waar ik vandaan kwam en waar ik voor stond. En
ja. Hoe bedoel je dat?
Nou, iedereen wist dat dit... Ik zei ook gewoon tegen iedereen, ja, ik heb dit nog nooit gedaan. En dat kon ik ook zonder schaamte zeggen, want iedereen wist dat ook. Iedereen wist dat we uit een soort brandende flat waren gevlucht, zeg maar. En
dat maakt je ook heel kwetsbaar door je zo op te stellen. Ik bedoel, je bent ook sitting duck voor kwaadwillenden.
Ja, maar mijn raadgevers... Kijk, dit is dan ik noem Wilma bij Universal, maar de andere raadgevers waren wel mensen die geen belang daarbij hadden of zo.
Dus je hebt wel een advocaat?
Ik heb een advocaat erbij gehaald, ja. En, maar ook mensen die zelf al contracten hadden onderhandeld of artiesten.
Ja, gewoon in een netwerk ingeschakeld.
Ja. Ja, ik wilde dat heel echt wel wakker van gelegen voor die handtekening en er eindelijk stond. Vond het heel lastig, ja.
Ja, mooi bruggetje. Want je vertelde ook op je website dat je wel eens een slapeloze nacht hebt voor een release dan wel een belangrijk concert.
Ja.
Lijkt me best pittig om dat te hebben voor een baan als dit, waarin je toch best wel vaak releases hebt dan wel concerten.
Ja, ik moet ook zeggen, het wordt ook wel minder naarmate je meer ervaring krijgt, dan durf je ook wel dingen los te laten. Of weet je ook wel dat de impact van, hè, als je een keer een steentje laat vallen, dat niet de wereld vergaat. Dat is ook een beetje een persoonlijkheidsding, denk ik.
Mm-hmm.
En als je vaker een fout maakt, dan je leert er ook van. Het is het, ja. Maar inderdaad, ik vind het gaat meer om dat, denk ik, je als manager. Het gaat meer om de kwaliteit die je moet hebben als manager, denk ik, dat je het echt samen met de artiest moet beleven. Dus je moet het net zo belangrijk vinden. En nu ik zelf ook schrijf, en ik weet gewoon hoe het is om je dat je iets hebt gemaakt en dat je dat aan de wereld gaat presenteren. En wat je dan hoopt en verwacht dat er gebeurt. En als dat niet gebeurt of op een andere manier gebeurt, je weet hoe belangrijk dat is.
Ja.
En ik vind
het is je kindje.
Het is echt je kindje, ja. Dus het is niet zomaar een single. En nou ja, hey, jammer, niet gelukt. We gaan de volgende uit. Het is gewoon best wel. Het heeft gewoon wel impact op de maker. Dus ik kan daar. Ja, ik wil in elk geval zorgen dat alles wat je eraan kan doen. Zorgen dat dingen goed staan. Dat je overal goed over na hebt gedacht. Dat je alles aan hebt gedaan om de juiste marketing en PR te krijgen. Dat je dat gedaan hebt. Ja.
Ja. Je vertelde aan het begin dat jij een beetje terughoudend bent.
Behoudend.
Ja. Is dat een voordeel in deze sector?
Nee, zeker niet. Nee.
Maar in je rol als manager?
Nee, ik denk dat en dat heb ik ook wel geleerd nu ik zelfstandig. Want het was natuurlijk vanuit als je zeg maar voor Guus Meeuwis de manager bent, dan kom je echt makkelijk aan tafel bij heel veel mensen. Maar natuurlijk. Voor Cusco bijvoorbeeld ging weer dat zei niemand wat en dan heb je wel veel meer bravoure nodig en veel meer gewoon de deur intrappen of je tanden ergens inzetten of en dat behoefde ik bij Guus niet te doen altijd nee.
Maar je zegt behoudend je vertelt ook ik lig wel eens wakker word minder gelukkig. Je klinkt als iemand die graag controle wil hebben.
Ja, zeker. Ja.
Dat lijkt me heel fijn als artiest.
Ja.
Een manager die dat heeft.
Ja.
Dan weet je, alles is dichtgetimmerd.
Ja.
Ik wil niet het woord control freak gebruiken. Dat klinkt zo negatief.
Ja. Nou, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Omdat volgens mij is het voor een artiest heel belangrijk dat ze dit soort heel veel dingen uit kunnen besteden waar ze dan niet meer over na hoeven te denken. Zodat ze die tijd kunnen besteden aan wat zij, waar zij uniek goed in zijn.
Mm-hmm.
In die liedjes schrijven.
Ja.
Of maken of optreden. Of inspiratie opdoen. Maar dat ze zich niet druk hoeven te maken. Of hun agenda klopt. Of dat die marketing is geregeld. Dat ontzorgen is heel belangrijk. Ja. En dan moeten ze ervan uit kunnen gaan dat je dat. Ja.
Dat je dat gefixt hebt. Ja. Dat jij dat gefixt hebt. Ja. Ja. Je noemde het net al. Cusco.
Ja.
Een van de artiesten waar je nu management voor doet.
Ja.
Duo moet ik zeggen.
Ja.
Laat even een liedje luisteren. Get Down hebben we op scherp staan.
Leuk.
Cause I don't need a man.
Dat was Cusco met Get Down, de keuze van Mireille Versteeg van Fix Artist and Talent Management. Waarom koos je voor Cusco om met hen te gaan werken?
Ik heb Danique van Cusco een keer backstage gesproken bij Vrienden van Amstel. Zij was toen een van de Codarts, ja, onderdeel van de Codarts backing vocals die daar, of core, die daar toen die editie iets gingen doen. En ik vond haar heel erg leuk, sowieso qua persoonlijkheid. En ik was gewoon meteen heel erg onder de indruk van haar. En toen vertelde ze me over het bandje wat zij was begonnen op school. Zij studeerde nog. En of ze iets mocht opsturen. En dat heeft ze gedaan. En ik vond dat meteen helemaal briljant. En volgens mij hadden ze er zelfs al een clip bij. En alles was al doordacht. En ja, ik was op slag verliefd. Maar ik kon daar toen nog niet zoveel mee. Want ja, dat was nog niet de tijd dat we aan het nadenken waren over management voor andere artiesten. Dus toen ik voor mezelf begon. Zij zijn denk ik de eerste die ik heb gebeld. Van, zijn jullie nog steeds op zoek naar management? En toen waren we vrij snel. Hadden we verkering met elkaar. Ja, ja.
Je zegt, ik vond het leuk.
Ja.
Je was onder de indruk, het zag er goed uit. Was dat de reden voor jou om met hen te werken?
Ja, zeker. Nou, wacht, ja. Ja, ten eerste, de muziek, zeker. En ik was onder de indruk van het feit dat ze al zo'n duidelijke visie hadden. Mm-hmm. Want dat is heel fijn om mee te werken. En ik begon voor mezelf wel vanuit het idee dat ik met muziek wilde gaan werken. En mensen waar ik iets bij voelde, zeg maar.
Was het anders dan met Guus? Nu jezelf de muziek meer bij je persoonlijke smaak lag?
Ja, ik denk het wel. Ja.
Maak je dat makkelijker?
Oh, je bedoelt anders? Nee, want ik heb, ik heb echt met onwijs veel plezier voor Guus gewerkt. En met hem. En ook met heel veel bewondering. En ik was over elke plaat en single die we uitbrachten enthousiast.
Ik bedoel, dit was een artiest die je ook in je zombistische smaak ook leuk zou kunnen vinden, Cusco. Ja. Ik voel me af of dat een andere laag toebrengt aan hoe je werk doet.
Nee, dat in zoverre denk ik niet. Ik ga er niet harder of minder hard voor werken. Nee, zeker niet. Nee, want ik vond. Dat was sowieso allemaal heel anders en nieuw. Want ik ging het in één keer allemaal zelf doen. Bij Modestus, ja, ik had een heel team. Dus ik had ook. Ik had iemand die de telefoon opnam en iemand die de administratie deed. En echt gewoon, weet je, nu moest ik alles zelf doen, alles doordenken. Waar ik vroeger over mijn laptop heen keek en even aan een collega iets vroeg of iets tegenaan hield, moest ik dat nu zelf bedenken. Of,
mm-hmm. Ja. Wat was nou het eerste wat je voor Cusco ging doen?
Volgens mij gingen ze hadden net Penelope uit. Goeie vraag. Volgens mij gingen we richting een tweede release voor Home. De tweede single dat jaar.
Dat is dan het plan. Dat zeggen ze, hey, dit is ons plan. En wat ga jij dan doen?
Ik ben altijd heel erg bezig met het in een timeline gieten. Van oké, als we dan willen releasen, is dat de slimste dag? Is dat de slimste periode? Wanneer moet wat aangeleverd? Wanneer moet wat gemaakt worden, opgenomen worden?
Gewoon een tijdplanning.
Ja, wie hebben we daarvoor nodig? Zij hadden een samenwerking. Zij waren een beetje geadopteerd door Agents After All, door Norbert Plantinga. Dus zij zaten niet echt onder management, maar die deden dan wel het uploaden van hun. Dus zeg maar bij label services deden zij wel de upload van
de singles van hun op muziek. Spotify en zo.
Ja, en adviseerden ze. En de boekingen worden gedaan door Maarten Middendorp bij Agents After All. Dus ja, ik ben daar ook eerst even mee gaan praten. Even gaan praten met alle mensen in het omveld van de band. Van wat doen jullie? Wat hebben jullie op dit moment nog in de pijplijn zitten? Ja,
hoe bedoel je in de pijplijn?
Nou, kijk, zij werken op dat moment al wat langer met de band. Dus hebben jullie al bepaalde doelen gesteld of ideeën erbij en hoe gaan we dat samen oppakken? Want vanaf nu ga ik helpen met dat coördineren en realiseren.
Ja, dan bedoel je bepaalde boekingen.
Ja, welke festivals willen we? Waar gaan we naartoe werken?
Ja, want eigenlijk ben jij degene die de lijnen moet gaan uitzetten
dan. Ja.
Namens de band en niet Maarten.
Nee, precies. Dus je gaat eerst... Dus ik ben eerst inderdaad gewoon iedereen even gaan gewoon even met iedereen kennis maken weer. Spreken. Mm-hmm. Ik kende iedereen al, maar nog even... Nou, nu namens...
Met je nieuwe rol.
Ja. Cusco. En dan maak je eigenlijk een wat langere termijn planning. En ik vond het heel belangrijk hoe goed ze hadden hun branding heel goed al op orde. Maar toch nog een keer heel goed doorkouwen van... Klopt die? Waar willen jullie over 10 jaar staan? Is dat vol te houden, die lijn? Gewoon dat soort gesprekken hebben. Echt over branding, doelen. Ja. En dan een tijdspad uitstippelen. En dan paaltjes slaan van waar we naartoe gaan werken.
Ja. Wat is nou, behalve dat je zelf de muziek tof vond in die visie... Was ook aan de zakelijke kant een groene vlag bij Cusco? Waarvan jij dacht, ja, kijk, dit vind ik essentieel om met iemand te werken.
Ja. Die had ik denk toen nog niet zo heel zuiver, want het was echt mijn eerste signing, zeg maar.
Mm-hmm. Maar heb je ook echt een contract getekend met ze?
Nee, niet eens. Nee,
hè?
Niet zo slim. Nee, maar nee.
Doen managers vaak niet, toch?
Nee.
Je bent een sunset-clausule vaak.
Ja. Ja, nee, heb ik niet. Met geen één eigenlijk.
Nee.
Die ik nu manage, nee. Nee, ik vind het is echt een vertrouwensband die je met elkaar doet. En als je op een dag... Ja, misschien gooi ik nu mijn eigen ruit in. Maar als je op een dag denkt, ja, we vullen elkaar niet meer aan. Het is een soort verkering, echt letterlijk.
Ja.
Ja, je moet er allebei iets uithalen.
Ja, dat is natuurlijk, hoor je natuurlijk vaker.
Ja.
Maar het is wel handig voor de luisteraar om dat ook eens door te hebben.
Ja, ik ken managers die, want daar heb ik ook natuurlijk wel toen ik mijn bedrijf oprichtte mee gesproken. Van hoe pak je dat aan? En ja, de een had ook echt een heel uitgebreid... contract, inderdaad met een sunset-clausule. En dat is dan waarin je afspreekt wat er gebeurt nadat de samenwerking afloopt. Hè? Dat er dan misschien nog een tijd lang dingen doorlopen. Omdat je wel in die samenwerking dingen hebt geregeld. Die daarna nog, of die daarna pas uitgevoerd worden. Of daarna nog geld genereren.
Mm-hmm.
En dat je daar wel je stukje van krijgt. Dus ja, in mijn geval... Je hoort ook, en hij had dat ook gedaan, omdat inderdaad het vaak was, of een aantal keer was voorgekomen, dat hij heel veel voorwerk had gedaan. In die moeilijke periode dat het nog lang duurt en niet helemaal meteen lukt. En ze net voor de doorbraak of zo afscheid van elkaar hadden genomen.
Ja.
Ja, en dan ben je heel snel vergeten als manager.
Ja, zeker. Ja. Want dan gaat iemand anders met het succes er vandoor.
Ja.
Maar wat was nou zo'n groene vlag?
Bij hun...
Zakelijk gezien?
Nou, zakelijk... Ik weet niet precies wat je bedoelt, maar ik...
Nou, wat verwacht je van een artiest? Hoe ze zakelijk met hun carrière omgaan om met hen te kunnen werken?
Okay.
Of met hem, haar, hen?
In het geval van Cusco was voor mij een groene vlag dat ik zag dat ze heel serieus met hun werk, hun carrière bezig zijn. Zij eten en slapen, Cusco. Ze denken er zo goed over na. Ze hebben vorig jaar een tour gedaan. Waren ze support van Prinses en de Geit. En dan gaan ze gewoon na elke show. Ze waren een nieuwe show in elkaar aan het zetten. En dat hebben ze dan gedaan tijdens die support tour. En dan gaan ze in de kleedkamer direct na de show alles evalueren. Elk stapje, elke noot. Werkt het? Werkt deze overgang? Moet die setlijst anders? Bloedserieus. Dat was voor mij een hele groene vlag. Het is niet zo, ja, ik kan mooi zingen en ik ben heel knap, maar dat zijn ze ook nog. Maar ja, ze denken er echt over na en ze hebben doelen en ze hebben gewoon goed arbeidsethos. Ik denk dat...
Ja, topsportmentaliteit, zeg ik wel.
Ja, en niet dat romantische van ik ben artiest en ik heb nu een manager, dus ik ga achterover leunen en ik hoor wel wanneer ik moet zingen. Nee, je bent echt ondernemer. Zeker omdat er is niet zo heel veel geld te verdienen aan het begin van je carrière. Dus je moet gewoon zoveel mogelijk zelf doen.
Ja. En het idee van ik ben heel bijzonder en adoreer mij.
Ja.
En het is vooral heel leuk. Dat hoor ik ook heel vaak artiesten zeggen. Ja, het is wel leuk.
Ja,
denk, ja natuurlijk is het leuk. Maar een advocaat die over zijn werk praat, zegt ook niet alleen maar leuk is.
Nee.
Dat ik denk dat het een sector is wat dat we als sector niet meer over bandjes moeten hebben, maar over bands.
Ja.
En niet alleen maar zeggen, ja, het is wel leuk om met die op te nemen. Nee, dat is nodig voor kwaliteit.
Precies, ja.
Ik denk dat op die manier dat ook politiek wat slimmer zouden overkomen.
Oh, 100%, ja.
Maar
ja.
Ik drijf nu af.
Ja, dan moet je de podcast met Peter Quint even luisteren. Ja.
Ja, een goeie.
Ja.
Deze kwamen naar jou toe. Welke artiesten werken er meer mee?
Glenn Faria.
Ja. Yep.
En Marlijn Weerdenburg. Dat is misschien een beetje een vreemde eend in de bijt. Omdat mensen die vooral kennen als actrice en presentatrice. Maar die maakt hele mooie muziek. Mm-hmm. En die heb ik nu met haar tweede album geholpen. En dat is nu op het moment mijn rolstuk. Ik doe daarnaast nog wat consultancy en advies dingen. Mm-hmm. En omdat ik er dus nu bij schrijf, moet ik het een beetje balanceren.
Ja.
Ik word veel gevraagd. En dat niet om over op te scheppen, maar meer om een beetje te schetsen hoe ik denk dat de industrie nu is. Er is wel een tekort aan goed management. Dus ik heb veel gesprekken en ik weet, ik kan het niet gaan doen. Want je zit of nog te vroeg in een carrière. Ik kan niks aan jou verdienen. Dan kan ik er ook niet. Ja, ik kan nu niet zo heel veel met jou doen. Of ik heb gewoon niet de tijd om in jou te stoppen.
Nee, maar met Cusco verdien je natuurlijk in het begin ook niks.
Nee.
Of heel weinig.
Ja, maar daar heb ik gewoon verkeering mee. ja.
Maar dat doe je niet alleen maar omdat je het leuke muziek vindt en leuke mensen.
Nee, maar daar heb ik wel gewoon aangezegd. En we hebben wel ook gewoon een regeling. Ik kan niet het soort management bieden als dat ik voor Glenn of voor Guus heb gedaan. Dat ik echt alles. Dus zij doen veel meer zelf. En ik ben in hun geval veel meer een strategische gesprekspartner dan dat ik. Ik doe nul day-to-day. Nul. Ik hou me niet bezig met hun administratie of wat dan ook rechten op gaat. Dat doen ze allemaal zelf. En het is eigenlijk, het is een beetje een light versie. Mm-hmm. Inderdaad, omdat er vloeit niet zo heel veel financieel uit.
Nee.
Ik hou heel veel van ze. En ik gun ze de wereld. Ik vind ze zo fantastisch. Ja.
Nou ja, ik vraag daarnaar, omdat je zegt, management is heel veel behoefte aan.
Ja.
Maar ja, als je goed management doet, kan je maar een x-aantal artiesten onder je hoede nemen.
Ja.
En jij hebt ook je kosten.
Ja.
Ik weet niet of je kantoor hebt of dat je van het huis werkt.
Thuis, ja.
Ja. En je kan ook niet van de lucht leven.
Nee.
Dus als manager moet je ook iets verdienen.
Ja.
Maar ja, wanneer wordt het interessant? Wanneer een artiest veel verdient?
Ja.
Dus er zit een soort catch-22 wat betreft management in Nederland. Want ja. Je moet instappen als iets vroeg is, want dan kan je mee helpen bouwen, maar dan verdien je zelf nog niks.
Nee.
En er is geen zekerheid dat die artiest in kwestie uiteindelijk iets gaat verdienen, waardoor jij als manager ook iets verdient.
Klopt, ja.
En daarom heb jij dus ook meerdere artiesten.
Ja, klopt. Ja, en daarom zie je ook bedrijven als Agents After All of Friendly Fire kunnen management doen, omdat ze een bedrijf zijn en dan die tak kunnen overeind kunnen houden, ook met de boekingkant. Maar één pitter. Ja, ik was dit jaar op Noorderslag en ik heb heel veel managers gehoord die ongeveer tegelijk met mij voor zichzelf zijn begonnen. Die zijn er bijna allemaal mee gestopt. Of zijn iets erbij gaan doen. Omdat iedereen begonnen vanuit een soort idealisme misschien. En net wat je zegt, daar kan je niet, daar kan je geen pindakaas van kopen.
Nee, precies. Je bent aan het investeren, maar op een gegeven moment moet je ook gewoon je huur betalen. Of je hypotheek.
En als je met een beginnende band begint, dan gok je er wel op dat het gaat lukken. Maar die kans is natuurlijk ook klein. En je kan niet met 10 beginnende bandjes beginnen, want je wil het wel goed doen.
Ja.
Dus het is een hele lastige.
En de muziek moet natuurlijk ook maar succesvol worden.
Precies, ja.
Zeker in, je zegt al, bands.
Ja.
Als je kijkt naar wat er nu succesvol is en wat geld binnenhaalt.
Ja.
Dan zijn het meer de Nederlandstalige hiphopartiesten dan wel de populaire DJ's, producers, dan wel de Nederlandstalige pop.
Klopt.
Ja. Maar een alternatieve pop, weinig geld.
Exact.
Veel zelden.
Ja.
Ja. Waar ligt de uitdaging voor jou in je werk?
Ik denk toch wel in het het krijgen en vinden van een platform voor de andere muziek dan Nederlandstalige pop en hiphop. En die zijn er gewoon bijna niet. Dat vind ik een uitdaging, maar die hebben we als industrie gezamenlijk. Om die te creëren en te vinden en vrij te spelen. Maar
en waar denk je dan concreet aan?
Nou, bijvoorbeeld tv. Er is gewoon heel weinig om op tv muziek te laten horen. Steeds minder. En als je inderdaad niet Flemming heet, of ja, sorry, met alle respect voor Flemming of Suzanne en Freek, maar ja, die hebben wij spreken een soort gegarandeerde plek. Maar mm-hmm. ja, nieuw talent bijna niet.
Ja. Nee. We klaagden jarenlang over de minuut bij de Wereld Door.
Ja, maar nu missen we hem.
Precies.
Ja. Ja, nu missen we hem heel erg zelfs. Ja, want dat was wel een plek, daar kon je nog wel eens langs met een beentje wat dan. Wat ze dan grappig vonden, mm-hmm. om even te laten zien hoe cool ze waren. Maar ja, dan had je wel weer even...
Waarom is het zo belangrijk? Want ik bedoel, wie kijkt er nou nog lineaire televisie?
Ja, gek hè? Ja.
Waarom is het effect toch zo groot? Ik heb zo belangrijk dat het er was.
Misschien dat toch de mensen die op positie zitten, de programmeurs bij radio, dat die toch nog wel daarnaar kijken. En dat die dan toch weer de... En misschien is dat over een jaar of 5, 6, misschien over 10 jaar niet meer zo belangrijk. Maar nu heb ik het idee dat dat nog wel heel veel effect heeft. Ja.
Effect op wie?
Op de movers en shakers, de mensen in beslissingsposities, ja.
Ja, dus het gaat veel meer om dat je daar staat dan om het feit dat je door...
Een soort vote of approval. Oh, je was op tv. Ja, dat heeft nog steeds wel iets magisch.
Ja.
Zeker omdat er nog maar 3 plekken zijn waar je dat kan doen. Ja.
Hey, en waar zit jouw kracht in als manager? Waarom kiezen mensen voor jou?
Oh, dat moet je aan hun vragen, denk ik.
Nou ja, maar je wilt toch ook wel eens terug horen, of niet?
Nou, ik denk dat ik... denk wel dat ze heel erg voelen dat ik altijd hun belang bovenaan zet. Zelfs als dat misschien niet zo lijkt. Soms kom je wel eens in een positie dat je misschien toch wat diplomatieker moet zijn dan dat de artiest in kwestie zou willen dat je bent. Mm-hmm. Omdat je dan relaties wil goed houden. En dat dat voor de lange termijn beter is. Of
als
dat je
bijvoorbeeld
misschien...
niet op mijn tv-programma komen.
Ja,
dat je dan toch
ga ik niet een redacteur door de telefoon trekken. Want die wil ik over bij de volgende release ook weer kunnen bellen.
Precies.
En of als ik niet heel enthousiast ben over een productie of een idee van een concept, toch eerlijk moeten zijn. Maar ik denk dat ze wel altijd voelen dat ik dat ik hun belang boven ook dat van mezelf, mijn eigen ego. Ik denk dat de betrouwbaarheid heel belangrijk is. Ik denk dat ik de rust wel bewaar. Ik denk, ik ben niet zo op de voorgrond. Dus ze hoeven mij nooit te vrezen dat het meer om mij gaat dan om hun.
Ja, die managers zijn er natuurlijk ook.
Ja. Ja. Oh, sorry. Ja, die heb je ook. Ja.
Hey, en wat maakt jouw werk leuk voor jou?
Ik word zeker sinds ik voor mezelf ben begonnen echt aan alle kanten opgerekt. Want ik heb zoveel nieuwe dingen geleerd en ontdekt en meegemaakt. En ik zit met zoveel andere mensen aan tafel. Andersoortige mensen. Het houdt me jong ook, want ik werk met heel veel jonge mensen. Ik vind ook de jonge generatie muziekprofessionals ook super interessant. Om mee te praten. Ik heb nog het idee dat ik elke dag daar toch weer dingen van leer. En dus de muziekindustrie is gewoon echt een soort altijd vloeibaar iets. En zolang het me nog lukt om mee te bewegen, vind ik het heel leuk. Ja. Ja.
Wat was nou een moment dat je dacht, ik heb de mooiste baan ter wereld?
Toen ik de eerste keer in mijn lease, dat weet ik nog heel goed, had ik een leaseauto bij de Entertainment Group. Dus dat al sowieso. En dat ik daarmee naar Noorderslag reed om daar mijn accreditatie op te halen als muziekprofessional. Dat ik daar gewoon, toen hoorde ik erbij. Want dat luisterde ik tot dan toe altijd gewoon. Hè, op 3FM zat ik het hele weekend aan de radio gekluisterd. En in één keer hoorde ik erbij en ik heb ook alle conferenties, alles heb ik afgelopen de eerste 3 jaar.
Mooi.
Maar ook Royal Albert Hall, moet ik ook even noemen. Dat je daar gewoon... Zat ik met Willem Venema, ging ik op...
In een loge.
Nee, ging ik op werkbezoek om die zaal te bekijken.
Mm-hmm.
En te zorgen en te lobbyen dat we daar terecht konden. En dat ik gewoon daar backstage met hem daar liep. En een gesprek zou hebben met de commerciële persoon die daarover ging. Ja, dat was ook wel een hoogtepuntje.
Moet je daarvoor lobbyen?
Ja, joh. Ja, daar kom je niet zomaar hoor. Zeker
niet
huren. Nee. Ik kan niet zeggen wat kost het. Nee.
Nee. Hoe hebben jullie die commercieel directeur overgehaald, dat Guus daar mag staan?
Wij hebben ik heb uiteindelijk Willem Venema ingeschakeld. Legend.
Zeker.
En die had een connectie in Engeland. Een promotor. Die werkte met Eric Clapton. Eric Clapton die had 9 data of zo gekregen van Royal Albert Hall. En twijfelde nog of hij er 8 of 9 ging doen. En als hij er maar 8 ging doen, dan zou er een datum vrijkomen. Dan zouden we via die agent, dus die promotor, zouden we een grotere kans maken dat die datum niet terugging naar de zaal, maar dat wij hem zouden krijgen.
Mm-hmm.
En zo geschieden. Dus op een dag, tijdens het golf of zo, had hij bedacht, ik wil er maar 8 doen. En toen kregen wij die andere. Ja, dat was. Ja, toen we dat hoorden, was ook echt zo fantastisch. Het was ook nog, weet ik van eerste Pinksterdag of zo. Dus zo'n briljante datum. Dat je ook denkt, ja, dit hebben we gewoon gemanifesteerd met z'n allen. Ja. Ja.
Maar dan moet je dus nog wel, behalve dan Eric Clapton en zijn promotor, moet je ook nog de directeur van de zaal zelf.
Ja, maar dat ging dan via die promotor. Omdat die promotor zo goed was met die zaal. En die hebben dus ook gewoon tussen ons en de zaal gezet. Dus die is voor ons was gewoon onze local promotor.
Ja.
Ja.
Helder. Hey, en ik wil afronden. Zijn er dingen die je mee wil geven aan artiesten vanuit jouw rol als manager? Zijn er tips waarvan je denkt, nou, doe dit vooral niet. Dit is een red flag die ik heb meegemaakt. Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld een manager zoekt.
Als je een manager zoekt.
Mm-hmm. Bijvoorbeeld.
Ja, gewoon echt naar je onderbuik luisteren. Want je moet met zo'n persoon ga je echt de hoogtepunten en dieptepunten meemaken. En die ga je samen meemaken.
Mm-hmm.
Dus als je niet intuïtief meteen een klik hebt met die persoon, dan moet je het niet doen. Hoe goed die persoon ook is en wat dan ook. Maar je hoeft echt niet bij elkaar op de verjaardag te komen of wat dan ook. Maar je moet wel. Ja, je bent als artiest echt kwetsbaar. Het maken van je art is al één ding, maar ook gewoon het uitbrengen ervan en of het gaat slagen of niet. En dat moet je wel doen met de persoon waar je een goede vibe. Ja, het klinkt heel vaag, maar ik denk dat je het wel weet als je met iemand praat, weet je vaak al, die voel ik wel.
Ja, dat geldt voor jou natuurlijk als manager ook.
Ook, ja. Ja.
Want jij kan nog zo hard trekken, maar als je artiest achterover leunt.
Ja, of als ik denk, ik ga het met deze persoon, denk ik, een probleem krijgen omdat hij te dominant is of te eigenwijs of en die kan misschien heel goed met een andere manager dat goed uitlevelt, maar met mijn persoonlijkheid gaat dat niet goed komen, weet ik inmiddels, dus dan moet ik dat niet doen.
Mooi.
Ja.
Hey, is er één ding, een ervaring, een advies dat je hebt gekregen, een inzicht dat je hebt opgedaan in al die jaren dat je in de muziekindustrie werkt, die je nog steeds dagelijks in je leven gebruikt, in je werkende leven?
Screw it, let's do it. Dat is denk ik wel. Omdat ik dat niet zo van nature heb, is dat wel eentje die ik heel vaak moet zeggen hardop tegen mezelf.
En dat van Guus.
Ja, precies.
Precies.
Ja. Ja.
Mooi.
Ja.
Hey, dankjewel Mireille.
Ja, graag gedaan. Ik vond het leuk.
Ja, ik ook.
Ja.
Mireille Versteeg dus. Fix Artist en Talent Management. Zoek erop online als je meer wil weten over haar, dan wel over haar werk. En de nummers van die je hebt geluisterd in deze podcast kun je ook terugluisteren in onze playlist op Spotify, de Brood en Speler playlist. Dit was aflevering 14 van Brood en Speler seizoen 4 en de 10e backstage aflevering. Volgende week is Amber er weer en over 2 weken is Lars er weer. En mocht je nog een kans willen maken op een abonnementje van Music Maker, geef ons dan een mooie recensie in je favoriete podcast app met lekker veel sterretjes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.